enige gezangen. en smart. Tål du verheten, angstet hart. Mag ons in tegenspoelden stil.
Laten wij bidden. Heren, wij mogen een nieuwe dag beleven. En wij danken u voor het feit dat gij ons die schenkt. Uw bewarende hand was met ons in deze nacht. Wij mogen leven. Hoeveel zullen er ook in de achter ons liggende uren zijn afgesneden uit het land der levenden. En wij mogen er zijn, geen verdiensten van ons, maar louter genade van u. En nu we u zingend, gedankt en gebeden hebben, de nood van ons eigen bestaan ten diepste, de nood van allen die bij ons behoren, van ons land en volk, u zingend opgedragen hebben, nu bidden wij u, wil ons in Christus naam schenken de verhoring van dit gebed. In het bijzonder ook als wij u de dag van vandaag opdragen, de toespraken, de lezingen die wij zullen horen. Wij willen u vragen, verlicht ons daarbij met uw Heilige Geest. Geef ons verstand met uw licht bestraald. Geef degenen die tot ons spreken zullen, dat zij door uw geest worden geleid en aangegord, opdat we elkander van dienst mogen zijn zoals gij dat van ons vraagt. Heere, wees gij zelf in ons midden. Wij redden dat met elkaar tenslotte niet, maar wij bidden u, kom zelf tot ons over en doe ons ervaren hoe uw tegenwoordigheid sterkt, troost en leidt, vermaand en onderricht, opdat wij ook door al deze dingen heen mogen horen uw stem. En schenk ons die knechtelijke en kinderlijke gehoorzaamheid, het buigen onder uw woord. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Amen. Collega Den Butter zal nu het tweede deel van zijn lezing over het emotionele leven van de prediker ons voordragen. Mag ik hem graag hiertoe uitnodigen?
Broeders, ik zal niet uitvoerig herhalen wat we gisteren over dit onderwerp gezien hebben. Het zij genoeg om even u in herinnering te brengen dat we begonnen zijn met een aantal principia bij dit onderwerp, bij dit thema. Vastgesteld hebben wat we onder emoties hebben te verstaan en dat God ons met emoties geschapen heeft. En dat hoewel de zonde de emoties en het emotionele leven ook ontregeld heeft, zoals de zonde ons hele menselijke bestaan verdorven en verwoest heeft, God door zijn genade en door het werk van zijn Heilige Geest het emotionele leven van de zijnen toch ook weer zo doet functioneren dat het begint gelijkvormig te worden aan het evenbeeld van de Heere Jezus Christus. En dat dat ook in de prediker, die van de Heere de genade ontvangen heeft om het woord des Heeren te mogen verkondigen, ook tot uitdrukking zal komen. God heeft zijn knechten geroepen om het woord te verkondigen, en dat niet alleen met hun stem en dat niet alleen met een aantal gebaren, maar met hun hele bestaan. Paulus, schrijvend aan de Thessalonicenzen, zegt dat hij ze niet alleen het evangelie heeft willen mededelen, maar ook zichzelf. En zoals we dat gezien hebben met een citaat van Thomas Brooks, die verwijst naar het woord van Paulus in de Galatenbrief: Christus leeft in mij, zo zal toch ook de ware prediker van het evangelie vanuit die in hem wonende Christus het werk van Christus mogen verrichten, maar dan ook gelijkvormig aan het beeld van Christus. Christus is daarbij inderdaad ons voorbeeld. En in een zekere zin ook, en daar hebben we wat korter op gelet, de apostel Paulus, die inderdaad zelf ook vanuit die bewogenheid en die gedrevenheid en die betrokkenheid van de Heer Jezus Christus zijn werk als een verkondiger en boodschapper van het evangelie heeft mogen verrichten. Op één punt hebben we dus op het voorbeeld van Christus en van Paulus gelet, en dat was de bewogenheid waarmee het evangelie verkondigd werd. En een prediker van het woord des Heren zal, als hij werkelijk ook de boodschap verstaan heeft, zal als hij besef heeft van wat het is om op de rand van de eeuwigheid het woord van God te verkondigen. Want daar sta je met het woord, op de rand van de eeuwigheid. Je staat altijd tussen de levenden en de doden, zoals Aaron de hoge priester bij die plaag die losgebroken was met het wierookoffer, met het offer tussen de levenden en de doden stond. Zo sta je met het woord des Heren, waarin het om het offer van Christus gaat, altijd tussen de levenden en de doden, op de rand van de eeuwigheid. Als je er iets van beseft wat dat is, dan kun je niet anders dan met bewogenheid spreken. Vanmorgen willen we op een aantal andere aspecten van het emotionele leven van de prediker letten, en dan weer met in de eerste plaats de Heer Jezus Christus als voorbeeld. Ik begin vanmorgen met de emotie van de toorn. Christus heeft ook in zijn leven getoornd. Ik let met u eerst op een aantal passages uit de evangelie waarin ons verteld wordt dat de Heer Jezus iets bestrafte. Bijvoorbeeld de koorts van de schoonmoeder van Petrus. Jezus bestrafte de koorts. En dan in de geschiedenis van de storm op zee wordt ons verteld dat de Heer Jezus de wind en de zee bestrafte. We kennen de geschiedenis van de maanzieke jongen die bezeten was, in wie een onreine geest was. En Jezus bestrafte die onreine geest. De koorts bedreigt het leven van de schoonmoeder van Petrus. De wind en de zee bedreigen het leven van Jezus en zijn discipelen. Die boze geest bedreigt het bestaan van die maanzieke knaap. En achter al die dreigende machten zit duidelijk de hand van de boze. Dat is het duidelijkste in die geschiedenis van de maanzieke jongen, die onreine geest. Die geest uit de afgrond is een duivelse geest. En hij zoekt dat kind te verscheuren. Hij heeft zijn leven al vernietigd. Hij heeft het gezinsleven van het gezin waar die jongen bij hoorde al totaal ontwricht en ongelukkig gemaakt. En nu zal de boze geest proberen dat kind voor altijd in zijn macht te houden, door hem door de poort van de dood heen te laten gaan in de eeuwigheid, voor altijd zijn bezit. En Jezus ontmoet dus in die onreine geest het rijk van de boze. En hij ontmoet dat rijk van de boze ook in die wind en in die storm. Want God is in al zijn werken van eeuwigheid bekend, en de Zoon des Mensen heeft ook geweten waarom hij naar het land van Decapolis ging. En waarom hij de zee overstak. En wat de bedoeling van zijn bezoek aan dat land aan de overzijde van de zee van Tiberias was. Daar was die legio die door zoveel boze geesten bezeten was. En Jezus gaat om hem te bevrijden, om hem los te maken, om hem te verlossen van dat legioen onreine geesten. Maar Satan wil hem tegenhouden. Satan zoekt hem door middel van wind en golven terug te houden van het verlossingswerk dat hij zich voorgenomen heeft te doen. En zo komt Jezus in de wind en in de zee ook weer het rijk van de boze tegen. En hij komt tenslotte dat rijk van de boze ook tegen in de koorts van de schoonmoeder van Petrus. Wel nu, de heiland is gekomen en althans dat is een van de doeleinden van zijn komst om de werken des duivels te verbreken. En Jezus wordt toornig in de presentie van de duivel. Je vindt daar al iets van terug in de manier waarop hij hem aanspreekt. In de verzoeking in de woestijn. Als Jezus concreet in de nabijheid van de duivel is, dan gaat de Zoon des Mensen in hevige verontwaardiging de duivel terugwijzen. En vandaar dat hij deze dingen, deze machten waarin het rijk van de boze zich manifesteert, bestraft. Daar zit inderdaad het element van boosheid in. Hetzelfde woord wordt gebruikt ook als het gaat om een mens die ook nog een discipel kan zijn. Simon Petrus. Van toen af begon Jezus hen te vertonen dat hij veel moest lijden. En Petrus bestrafte hem. En hij zei, Heere, dat zal u geenszins geschieden. Petrus is er ook verontwaardigd over. Maar dan Jezus, als hij reageert op de woorden van Petrus, noemt hij hem Satanas. Ga weg achter mij. Petrus, zo pas hebt u beleden wat vlees en bloed u niet geopenbaard hebben, maar mijn Vader in de hemel. Maar nu spreek je de woorden uit de afgrond. Nu ben je de mond van de boze om mij van de weg die de Vader voor mij heeft uitgedacht terug te houden. De verlossingsweg waarop ik mezelf moet gaan geven tot een schuldoffer. En dan is Christus verontwaardigd. Ook over het onbegrip, de dwaasheid waar zijn discipel Petrus zich door laat leiden. In het kader van deze schriftgegevens denk ik dat het ook op zijn plaats is om een enkel woord te wijden aan wat we vinden in het 11e hoofdstuk van Johannes. Gisteren kwam dat hoofdstuk ook even ter sprake toen het ging over de tranen van Jezus die hij schreide bij het graf van Lazarus. Maar in datzelfde hoofdstuk vinden we ook aanwijzingen die erop duiden dat de Heere Jezus bij die gelegenheid ook verontwaardigd was. Tot tweemaal toe lezen wij in vers 33 eerst en in vers 38 daarna dat Jezus, en zo staat het in onze Statenvertaling, zeer bewogen was in de geest. En in vers 38 Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde. En als wij nu afgaan op de vertaling, dan zou de indruk voor de hand liggen om te denken aan ontroering. De Heer Jezus was diep ontroerd, zoals wij van het woord, over het woord bewogen zijn spreken in gevallen van diepe zielsontroering. Maar ik denk toch niet dat dat inderdaad de bedoeling van het Griekse woord dat hier gebruikt werd is. Ik geloof dat dat veel meer verband houdt met een zeker ook een ontroering, maar niet een ontroering in de zin van bedroefd zijn, smart hebben, pijn lijden, maar een ontroering in verontwaardiging. Het is hetzelfde woord namelijk dat gebruikt wordt in de geschiedenis van de zalving in Betanië, waar Maria de Heer Jezus zalft en waar de discipelen bij aanwezig zijn. En dan lezen wij in Marcus 14 vers 5... dat de discipelen tegen haar vergrimden. Vergrimden. Ze worden toornig op Maria vanwege haar verkwisting en vanwege het feit dat ze het zonde van al dat geld vinden. Zo is Jezus ook vergrimd geweest in Betanië. Waarom? Omdat Maria ongelovig was, of omdat Maria zich niet aan het beleid van de voorzienigheid Gods kon onderwerpen en het met de wil des Heren in haar leven en in het leven van haar broeder Lazarus niet eens was, dat zijn de redenen niet waarom Jezus vergrimd is. Hij komt in aanraking met de dood. En met degene die het geweld van de dood heeft, dat is de duivel, volgens Hebreeën 2 vers 14 en 15. Hij staat ook in Betanië weer tegenover de boze. Hij komt om de werken van de boze te verbreken, maar hier ziet hij wat de boze ook door middel van de dood teweeg brengt. Al het lijden, alle smart, de verwoesting, hij weet dat al wat Martha straks gaat zeggen, Heere, hij riekt al. Hij heeft het in de geest al gezien en hij heeft het gewoon geweten dat als iemand 4 dagen in het graf ligt, dat hij dan al tot ontbinding overgaat. En over die verdervende en die verwoestende macht van de dood, waar de hand van Satan achter zit en inwerkt, is Jezus vergrimd. Over de ellende die de vorst der duisternis over de wereld en haar inwoners gebracht heeft. Met nadruk en zeer uitvoerig wordt ons gesproken over de toorn van Jezus in Marcus 3. De geschiedenis van de man met de verdorde hand. En hij ging wederom in de synagoge en al daar was een mens hebbende een verdorde hand. Nou, probeer u de situatie voor te stellen. Ze zijn allemaal naar de synagoge gegaan. Het is Sabbat. Het is een plechtige gelegenheid. De mensen zijn daar met hun godsdienstige voornemens en de een is misschien wel om een andere reden gegaan dan de ander, maar ze zijn in het heiligdom. Ze zijn in de aanwezigheid God zoals ze geloven, voor Gods aangezicht bijeen. En ze zijn er gekomen, zo staat er althans sommigen, om hem waar te nemen. Om hem waar te nemen, om hem te bespioneren. Want er is een patiënt in uw midden. Een man die overigens wel uit de voeten kan. Hij is niet ziek. Hij heeft alleen maar een verdorde hand. Dat veroordeelt hem tot een werkeloos leven. Dat veroordeelt hem wellicht tot de bedelstaf. En dan is hij verder dan lichamelijk gezond en al kan hij met de gemeente opgaan naar de synagoge. Het is toch een man die er ellendig aan toe is. Daar hebben de Joden zich eigenlijk toch niet om bekommerd. Ze zijn eraan gewend geraakt dat die man daar woont en dat hij in hun midden is. Maar ze maken zich er niet druk om. Dat is nu eenmaal zo. Dat is het noodlot of dat zijn de slagen die gekomen zijn op het mensenleven. Dat is verdrietig natuurlijk en je spreekt wat woorden van medelijden als je zo'n man toevallig ontmoet. Maar voor de rest, dan ga je aan hem voorbij en dan sta je niet bij zijn leed stil. Hij is in de synagoge en Jezus is er ook. En nu gaat het hen om Jezus en om wat hij doen zal. Ze hebben het vermoeden dat hij wel eens wat kon doen met die man met de verdorde hand, nu hij toch in de synagoge is. Maar het is Sabbat. En ze bespioneren hem of hij op de Sabbat hem genezen zou. En wat zoeken ze? Niet anders dan een aanleiding om hem te kunnen beschuldigen. En Jezus heeft dat door. En hij lokt het nu verder zelf uit. En hij zegt tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. En dan vraagt Jezus zomaar aan iedereen, is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? Hij heeft eerst de man zelf tot getuige geroepen, zodat ze hem allemaal kunnen zien. De man met de verdorde hand. Misschien wel de bedelaar van het dorp. En u vraagt Jezus, als ze hem allemaal kunnen zien, mag ik nou die man helpen of niet? Mag ik hem gezond maken of niet op de Sabbat? Het is een ogenblik stil. Want Jezus zwijgt als hij de vraag gesteld heeft en er komt geen antwoord. En ze zwegen stil, omdat ze het antwoord niet weten. Nee, omdat ze het antwoord niet willen geven. Want ze hopen nog steeds dat Jezus iets zal doen wat naar hun wetsinterpretatie niet bestaan mag. En als Jezus dat aanvoelt, en als hij zo het bewijs krijgt uit hun stilzwijgen waarom het hen te doen is, ziet hij ze nogmaals aan. En dan zegt Marcus, en als hij hen met toorn rondom aangezien had, met één bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En dan trekt hij zich niets meer van heel die spionerende massa aan. Dan gaat het hem om die ene mens in al zijn levensleed. Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. De fariseeën wachten het einde van de kerkdienst niet af. Uitgegaan zijnde hebben terstond met de Herodianen, en die waren hen heus zo sympathiek niet, toch de samenraad gehouden tegen hem, hoe ze hem zouden doden. Het gaat mij even om dat element van die toorn van Christus in de synagoge. Als hij dat stilzwijgen van die Joden merkte, met name van die fariseeën, en als zij uit dat stilzwijgen geen andere conclusie kunt trekken dan deze, dat zij niet alleen zich niet bekommeren om het leed van die mens, dat ook, maar dat, en dat is nog veel erger, zij zich niet bekommeren om het woord van God: ik wil barmhartigheid en niet offeranden. En dat ze zich niet bekommeren om Christus Jezus en zijn boodschap. Hij is vertoornd, zo staat hier, over de verharding van hun hart. En als hij ziet hoe ze zich pantseren, hoe ze zich afsluiten, hoe ze zich voor dat woord des levens en voor dat woord der barmhartigheid dat hij brengt en dat hij met al de bewogenheid van zijn ziel al zo menigmaal gebracht heeft, hoe ze zich voor dat woord afschermen om er niet door geraakt te worden en om er niet onder te vallen, dan verandert zijn emotie in een heftige toorn. In de lijn van dit soort verontwaardiging over de verharding van het hart liggen ook de woorden die Jezus spreekt tot die fariseeën en tot die wetgeleerden, die we bijvoorbeeld in het 23e hoofdstuk van Matteüs vinden. Woorden die uit zijn mond gekomen zijn. Uit de mond van hem op wiens lippen genade is uitgestort. Adderige broedsels, witgepleisterde graven, geveinsden, blinde leidslieden der blinden. Dan blijkt het ook uit de woordkeus dat hij toornt tegen de hypocrieten, tegen degene die anderen verhinderen in te gaan. Het duidelijkste voorbeeld van de toorn van Christus is wellicht te vinden in Johannes 2, de geschiedenis van de reiniging van de tempel. De tempel is veranderd in een marktplein. Er wordt handel gedreven. Er wordt het gehoord, het geloei van koeien en het geblaat van schapen. Er zijn handelaars, er zijn wisselaars. Je kunt er terecht voor van alles en nog wat. En je hoeft tegenwoordig je schaapje niet meer mee te nemen als je naar Jeruzalem reist. Je hoeft niet meer uit je eigen kudde een stuk vee uit te zoeken om het mee te nemen om de Heere offeranden te brengen, want je kunt het in Jeruzalem ook wel kopen. En je hoeft niet meer dat tempelgeld contant mee te nemen in je zak, want je kunt het in Jeruzalem ook wel wisselen. Dat tempelplein, een deel daarvan, dat is ingeruimd als marktplaats en als handelscentrum, en de fariseeën vinden het allemaal goed. En zo hebben ze, zo aanvaardt en ervaart de Heer Jezus het huis van zijn vader veranderd in een huis van koophandel. En als hij er komt en als hij dat ziet, niet dat hij tegen markthandel is en niet dat hij tegen allerlei soort van ambtelijke beroepen is en tegen het bedrijf van een handelaar enzovoort of van een wisselaar, maar hij is er maar op tegen dat dat gebeurt in het huis van zijn vader. En dan houdt hij opruiming. Probeer u dat ook eens voor te stellen. En hoe de mensen die daarbij aanwezig waren dat ervaren hebben. Hij neemt een geesel van touwtjes. Hij vlecht dat samen. Terwijl hij zich al meer, ik spreek naar de mens, maar hij had een menselijke natuur zonder zonde. Maar hij was zijn broeder in alles gelijk geworden. Terwijl hij zich al meer opwindt in heilige verontwaardiging over wat men daar durft te doen. En hij gebruikt die geesel van touwtjes om er inderdaad mee te slaan. En hij slaat ze eruit. En daarmee is hij nog niet tevreden, want dan keert hij de tafels van de wisselaars om, zodat de geldstapeltjes over de grond rollen en het geluid door de tempel heen klinkt. Dat is ook Jezus. Heilige verontwaardiging reinigt hij het huis van zijn vader. En de discipelen staan erbij. En ze staan verwonderd, maar de geest leidt hun gedachten naar de 69ste psalm. En ze hebben het begrepen. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. Ze kregen geen angstige vragen in hun hart. Wat is er met Jezus aan de hand? Ze kregen niet de gedachte, is hij wel goed bij zijn zinnen? Maar ze werden door de geest geleid tot het verstaan van deze heilige emotie. Hij brandt van ijver voor de heiligheid van het huis van God. En die heiligheid van het huis van God hebben wij en onze leiders. Ondanks alle mooie vrome woorden en ondanks alle wettische godsdienst en ondanks alle 613 voorschriften vergeten. Ijver was het motief van Jezus om zo te handelen. En die ijver is een voortvloeisel van zijn liefde tot God. En van zijn heilige jaloezie. Om dat huis waarin God zich manifesteert. En waar hij zich openbaart als de God der verzoening. Om die plaats heilig te houden. Zodat een arme zondaar die plaats kan herkennen. Als de plaats der verzoening. En zo heeft Jezus gekend het. De emotie van de toorn, en dat was in zijn gedrag te zien, dat was in zijn woordkeus te horen. Zonder zonde. Zonder zonde. Het was toch gecontroleerde toorn, het was toch toorn onder de beheersing van de Heilige Geest. Hij wist, als de heiligheden Gods gekrenkt worden, en als de boze vrij spel krijgt, om zijn verwoestend werk te verrichten, dan past het ons niet om tolerant te zijn. Om terughoudend te zijn, om maar eventjes te kijken hoe het allemaal gaat. Dan is de enige reactie die de Zoon van God past, de knecht des Heren, om daar ook in zijn heilige verontwaardiging blijk van te geven dat dit niet kan. En zo zien wij als we de schriftgegevens samen lezen, dat de toorn van Christus gericht is tegen Satan en alles wat hij doet om de mens in ellende te houden en in nog grotere ellende te storten. Dat de toorn van Christus zich ook richt tegen mensen die zich verharden, tegen mensen die als geveinsden wensen voor te leven en niet ontmaskerd wensen te worden. Tegen mensen die hun hart gesloten houden en die zich verzetten en in de verharding van hun hart voortgaan. En als het kon ook nog anderen in hun zondige weg willen meeslepen. Dat de toorn van Christus zich richt tegen alles wat het huis van God verontreinigt. Tegen alles wat er ingebracht wordt en wat er niet hoort. Maar zegt iemand die gisterenmiddag meegedacht heeft over de bewogenheid van Christus. Is dat niet in strijd met elkaar? Jezus die in tranen uitbreekt en in snikken uitbarst als hij de stad ziet die ten verderven gaat. En Jezus die ze rondom met toorn aanziet. En die hem bestraft. En die de tempel zuivert met geweld. Is dat niet een verschillende Jezus? Is dat niet iets wat met elkaar strijdt? Nee. Nee, want deze toorn is de keerzijde van de liefde. De liefde is de keerzijde van de toorn. En iemand die niet toornen kan, kan ook niet lief hebben. Tolerantie is een karikatuur. Tolerantie heeft in een zekere zin wel recht van bestaan, maar niet als het gaat om de dingen waar Jezus mee in aanraking komt en waar hij heftig over verontwaardigd is. En je ziet dat ook bij Paulus, Christus in hem. En Christus werkt ook zijn beeld uit in het leven van Paulus, ook als prediker van het woord. Je ziet dezelfde dingen. Paulus schroomt ook niet om mensen die anderen van het geloof zoeken af te keren, hard te behandelen. Denk aan Elimas, de tovenaar. Handelingen 13, Paulus en Barnabas op Cyprus voor de Romeinse stadhouder. En die stadhouder die zoekt zeer het woord van God te horen. Ik denk dat Paulus dat gezien heeft en dat dat contact tussen die twee gegeven heeft en dat de begerigheid van die stadhouder Paulus nog meer welsprekend gemaakt heeft. Maar dan is daar die tovenaar, die valse profeet. En die zoekt de stadhouder van het geloof af te keren. Die heeft ook begrepen dat de stadhouder misschien wel toeneigt om dat woord van Jezus Christus en de gekruisigde te geloven. En dan zoekt hij alles te doen om de indruk die door het woord gemaakt is weg te nemen. En die stadhouder ervan te overtuigen dat wat Paulus vertelt toch eigenlijk onzin is. Wie gelooft er nou in een gekruisigde? Stadhouder, kunt u dat met uw redelijk denken in overeenstemming brengen? Hij argumenteert. Hij zoekt met argumenten de stadhouder tot andere gedachten te brengen. Want Elimas wil tenslotte ook zijn baantje niet kwijt. Als hofprediker daar aan het hof. Als Paulus dat een ogenblik heeft meegemaakt, dan spreekt hij, vervuld met de Heilige Geest. Dat is de garantie dat het zuiver gaat. Al gaat het heftig, maar het gaat toch zuiver. Vervuld met de Heilige Geest. En dan stamelt Paulus niet een paar woorden waarin hij vriendelijk zoekt, verzoekt aan Elimas er toch mee op te houden. Ieder zijn recht en ieder zijn godsdienst. En iedereen zijn waarde laten en een grote mate van tolerantie. Nee, de ogen op hem houdende zijde, vervuld met de Heilige Geest. O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult ge niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. Als dat aan de gang is, dat er mensen bezig zijn anderen van het geloof af te keren. Anderen met ongeloofsargumenten te bewegen, niet te geloven. Anderen bij Christus vandaan te houden, met wat voor argumenten ook. Dan past het Paulus niet op een andere, op een zachtzinniger manier te reageren. Dan noemt hij hem kind des duivels. Zo deed Petrus ook met Simon de tovenaar. En je vindt het Paulus ook doen in zijn brieven. Oh, wat zou die er graag zijn in de gemeenten van Galatië. Waar ze verontrust zijn door de judaïsten. Maar hij kan om welke reden dan ook niet gaan. Hij moet een brief schrijven. Maar in die brief legt hij al de emoties van zijn heilige verontwaardiging. Ik verwonder mij, zegt hij tot die gelaten, dat ge zo haast, wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel uit u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt, gelijk we tevoren gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dan grijpt Paulus in het Griekse woordenboek naar een woord dat zijn gelijke niet heeft. In kracht en in ernst, die zij vervloekt. En als Paulus later datzelfde thema nog een keer opneemt, of hij doet eigenlijk van dat hele thema in zijn brief geen afstand, maar hij komt op in het vijfde hoofdstuk er nog eens uitdrukkelijk op terug. Vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen. Maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Die u van die enige grond en dat enige fundament dat ik gelegd heb, zoekt af te brengen. Die zal zijn oordeel ontvangen, wie hij ook zij. Of hij een liberaal is, of een judaïst, of wie dan ook. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis spreek, indien ik nog niet genoeg heb aan de genoegzaamheid van de offerande van Christus, maar dat werk van Christus nog zoek aan te vullen met mijn eigen werk en mijn eigen riten en mijn eigen godsdienst, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis van het kruis vernietigd en dan wordt Paulus zelfs grof. Je kunt het niet lezen in onze vertaling, want daar staat, och of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Maar ze hebben het over de besnijdenis en ze prediken de noodzakelijkheid van de besnijdenis. Paulus zegt hier eigenlijk, och of ze gecastreerd werden. Zo torent de apostel. Niet als zijn eigen eer aangerand wordt. Dan kan hij over zich laten lopen. Dan kan hij zijn ziel uitleggen en dan gaan ze hun gang maar. Maar als het evangelie op het spel staat. En als Satans werken openbaar komen. En als de eer van God aangetast wordt. En als de algenoegzaamheid van het offer van Christus betwist wordt. En als er een andere godsdienst de mensen opgelegd wordt, waardoor ze weer onder het juk komen. Dan is hij tot in het diepst van zijn ziel verontwaardigd. En als ze erbij zijn, zien ze het aan zijn blik en horen ze het uit zijn woorden en uit de toon waarop hij spreekt. En als hij afwezig is, dan kunnen ze het lezen in de manier waarop hij schrijft. Het is de kerk slap geworden, nietwaar? Zijn wij vandaag slap geworden? Verontwaardiging als de mensenrechten worden aangetast. Er is verontwaardiging als Klaas de Jonge vastgehouden wordt in Zuid-Afrika. Er is verontwaardiging als er iemand zonder hoedje op in de kerk komt. Maar wie is er tot in het diepst van zijn ziel geraakt als het evangelie verduisterd wordt? De eer van Christus wordt aangetast en het offer van Christus als ongenoegzaam wordt voorgesteld. Wie is er verontwaardigd als er dingen in de kerk des Heren worden getolereerd, die er nooit mogen worden getolereerd, indien iemand zegt dat hij in hem blijft. Ik heb u gisteren dat woord genoemd uit Johannes. Die moet al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Hij die de tempel reinigde, hij die ze alle rondom met toorn aanzag. Dan zal in onze arbeid, broeders, het element van de toorn ook moeten meeklinken. Niet een gemaakte toorn en niet een toorn als een uiting van gekrenkte trots of van het feit dat we op onze tenen getrapt zijn en dat we in onze ambtelijke waardigheid misschien niet erkend zijn. Nou, als ze ons in onze ambtelijke waardigheid niet erkennen, wat zou dat? En als ze ons in onze persoonlijke waardigheid niet erkennen, wat zou dat? Er zijn er al zoveel miskend. Zijn wij wat bijzonders, dat wij erkend moeten worden? Maar als het evangelie in het geding is, Christus, de algenoegzaamheid van zijn offer, de kracht van zijn voorbidden, beden, de algenoegzaamheid ook van het werk van de Heilige Geest en de noodzakelijkheid ervan, verwonder me wel eens, ik voel me wel eens verontwaardigd ook als je soms boekbesprekingen leest. Waarbij dat toch vooral goed uit moet komen dat de recensent de wetenschappelijke waarde van het boek wel weet te waarderen. Terwijl het boek niet anders doet dan een aanval doen op het wezen van het christelijk geloof. Ook in onze kring komt dat voor. Toornen als het evangelie verminkt wordt. Dat is op zijn plaats. Ik wil ook nog wat zeggen over de emotie van de vreugde. Zeven. Ik geloof dat de schrift ons aanleiding geeft om te geloven en te zeggen, Jezus is een blij mens geweest. Maar zo hebben we allemaal wel eens horen zeggen, we lezen wel van de tranen van de Heer Jezus, maar we lezen niet dat hij gelachen heeft. Dat weet ik nog niet. Of we dat niet lezen in het evangelie. En laat ik eerst een indirect bewijs geven voor wat ik zo pas zei. Jezus had een zeer open omgang met kinderen. Hij liet de kinderen tot zich komen. En ze voelden zich kennelijk bij hem op hun gemak. Hij stelt een kind in het midden om zijn discipelen onderwijs te geven. En dat kind is op zijn gemak. Kinderen zijn in de regel niet op hun gemak bij stuurse mensen. Bij mensen die er zeer melancholisch uitzien. Er zijn kinderen niet bij op hun gemak. Maar wel bij mensen die vriendelijk zijn. En die een blijde indruk maken. Dat is een indirect bewijs. Maar ik geloof dat de schrift ons ook voldoende reden geeft om te zeggen dat de Heer Jezus blij geweest is. Dat werd al gezegd in de 45ste psalm. Waarvan hem gesproken wordt in profetische taal dat hij gezalfd is met vreugdeolie boven zijn medegenoten. Daar kwam bij dat hij voortdurend in contact stond. Ik heb het niet over de laatste dagen van zijn leven. En zeker niet over de laatste uren van zijn leven. Maar tijdens zijn rondwandeling op aarde stond hij in voortdurend contact met zijn vader. Hij had een open toegang tot God. God verborg zijn aangezicht geen enkel ogenblik voor hem. Als hij in de nacht, in de late avond, de berg opging om te bidden, dan wist hij van tevoren, reeds bij het opklimmen van die berg, dat hij daar zijn vader zou ontmoeten. En zijn vader had een welbehagen in hem. Dat had hij zelf getuigd meer dan eenmaal. En in die levende relatie met zijn vader heeft hij gekend de blijdschap. En bovendien, er was hem vreugde voorgesteld. En die vreugde die hem voorgesteld heeft, heeft hem ook gedurig kracht gegeven om het kruis te dragen en de schande te verachten. En Jezus is een mens geweest en we kennen het aantal niet, maar die honderden, wellicht duizenden levensgeluk gegeven heeft. Hij ging rond, zo zegt Petrus in het huis van Cornelius, weldoende en genezende alle ziekte en kwaal onder het volk. Dat was het kenmerk van zijn rondreizen. Waar hij ook kwam, hij droogde tranen. Hij genas zieken, hij herstelde melaatsen in de levensgemeenschappen waaruit ze geplaatst waren door hun ziekte. Hij bracht vreugde waar droefheid was, hij bracht geluk waar ongeluk was en hij hoorde ze God prijzen en hij hoorde ze de Heere danken en hij hoorde ze loven en zo meer. Dat heeft op zijn eigen ziel een reflectie gehad. Iemand die een ander wel kan doen. En die dat constant kan doen. En die dat bij dag en bij nacht kan doen. Moet een mens zijn die toch ook zelf wat kent van blijdschap. En heel concreet wordt het ons gezegd in het 10e hoofdstuk van Lucas. Te dier uren, vers 21. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest. Er wordt een woord gebruikt dat op een intense vreugde wijst. Zo'n vreugde die je niet alleen van binnen voelt, maar die je ook naar buiten uitstraalt. Zo'n vreugde die af te lezen is op het gezicht. En de discipelen die rondom hem stonden, hebben het gezien. Het licht van Jezus' aangezicht straalde. De blijdschap in zijn ogen te aanschouwen was. En ze hebben het gehoord, zoals men bij andere gelegenheden de toorn hoorde trillen in de stem van Jezus. Zo heeft men hier de blijdschap horen trillen in de stem van Jezus toen hij zei, ik dank u Vader. Het is leerzaam om te letten bij welke gelegenheid dat was. Te dier uren. En het is daarom leerzaam omdat het ons ook een aanwijzing mag zijn waar onze blijdschap en ook onze ambtelijke blijdschap in mag bestaan. En wanneer en waar die door opgewekt wordt. Te dier uren, dat is allereerst op het moment waarop de 70 terugkeren, die uitgezonden zijn en die terugkomen en met enthousiaste verhalen terugkomen. Hoor ze zeggen, Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. Verteld wat ze meegemaakt hebben. Ze hebben verteld wat een wonderen door hun handen geschied zijn. Ze zijn teruggekeerd met blijdschap. Ze hebben verteld dat zelfs de duivel, het rijk van de duivel, afgebroken werd. En bij het horen van die enthousiaste verhalen heeft Christus zich verheugd. Zo verheugd dat het aan hem te zien was. Waarom? Wel, er waren 70 mensen die gewillig gegaan waren toen hij hen zond. Er waren 70 mensen die hem de eer zochten te geven. De duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. Er waren 70 mensen die door de Heere gebruikt waren in dienst van het evangelie en die gewilligheid hadden om dat werk te verrichten. Bovendien, we zagen dat zijn toorn opgewekt werd, onder andere als hij de werken des duivels zag en die kwam hij verbreken en die heeft hij nu verbroken gezien. Zij hebben het ook gezien, de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. Jezus zegt, ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En dat geeft zijn ziel vreugde. Zoals de aanwezigheid en het werk en het zien van het werk van de duivel hem verontwaardigt, geeft de afbraak van het rijk van de duivel en de ondergang van die aartsvijand zijn ziel intense vreugde. Maar er is een tweede reden waarom Jezus zich verheugt in de geest. Te dier uren, nou komt het in het Lucas-evangelie niet zo duidelijk uit, omdat vlak aan de tekst in vers 21 voorafgaande gesproken wordt over die terugkeer van de 70. En dan zou je geneigd zijn om het verband met vers 15 en de versen daaraan voorafgaande te verliezen. In Matthäus 11, in de parallelle plaats, is het verband wat duidelijker. Daar heeft hij gesproken over de steden waarin het meest van zijn krachten geschied zijn. Chorazin en Bethsaida en Capernaum. En dan heeft hij gezegd, wee u Chorazin, waarom? Ze hebben zich niet bekeerd, er was veel werk van God in die stad openbaar gekomen, er was veel van het evangelie in die stad verkondigd, er was veel gezegd, ook door de Christus zelf, maar ze hebben zich niet bekeerd, Capernaum ook niet, tot de hemel toe verhoogd. Matthäus 11 vers 23. Ze hebben zich niet bekeerd. En al de arbeid is te vergeefs geweest. Ja? Dan zou je moeten verwachten en in die tijd bedroefde Christus zich. Vers 25 zegt, en dat is parallel met Lucas 11. In die tijd antwoordde Jezus en zeide, en dat deed hij verheugd in de geest. Met zo'n intense blijdschap dat het van hem uitstraalde. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Wat betekent dat? Christus is blij met de leer van Gods soevereiniteit. Christus is verheugd over het feit dat God de God der verkiezing is. En hij ziet dat in die 70, want wat zijn dat voor mensen? Dat zijn de instrumenten die God gekozen heeft, maar ze waren niet vele edelen en niet vele rijken en niet vele aanzienlijke. Zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? Helemaal niet geschikt voor het werk. En zo is geweest het welbehagen des Vaders. Want hij heeft het aan de kinderkens geopenbaard. En de fariseeën kon hij alleen maar met toorn aanzien in de synagogen. En die kan hij straks alleen maar adderige broedsels noemen. En hinderpalen op de weg van anderen tot de zaligheid. Maar die 70, aan hen is het geopenbaard wat voor de wijzen en voor de verstandigen verborgen is. En verborgen blijft. Jezus is blij met Gods vrijmacht. En de manier waarop die vrijmacht zich openbaart ook. En dan is de Heere Jezus niet bedroefd. Als ze in Capernaum en Chorazin en Bethsaida onbekeerlijk blijven. Begrijp me goed, hij is er bedroefd over. Zoals we gisteren zagen dat hij bedroefd was over Jeruzalem. Maar niet in die zin dat hij wanhopig is en zegt en denkt. En nu is al mijn werk te vergeefs en nu komt er niemand tot kennis der zaligheid. als ze dan uit Capernaum niet komen en uit Chorazin en uit Bethsaida niet ze zullen komen. Als dan blijkt dat er in Capernaum, ik overdrijf enigszins, alleen maar wijzen en verstandigen wonen die zichzelf wel kunnen redden en zaligen, dan zal God ze weghalen uit de heggen en uit de stegen. Maar ze zullen komen. Ze zullen komen, want God heeft ze verkoren. En God heeft besloten het hen te openbaren. En zijn werk, Christus werk, kan daarom niet te vergeef zijn. En al zijn er dan nog zoveel wier huis en wier hart en wier stad gesloten blijft. Zijn arbeid is toch niet ijdel. En de derde, waarom hij vreugde kent, dat is omdat hij het werk des Heren ook niet tot openbaring ziet komen in mens. Al zo is geweest het welbehagen voor u, gij hebt deze dingen aan de kinderkens geopenbaard. En dat is denk ik toch iets meer dan, gij hebt het ze verteld, gij hebt het ze voorgehouden, gij hebt het ze voorgesteld, ze mogen ervan horen, ze mogen er kennis aan dragen. Ik geloof dat dat woord geopenbaard tenslotte ook wijst op wat de realiteit in het hart van die kinderkens geworden is. En wat er in het hart uitgewerkt is. Gij hebt het de kinderkens geopenbaard, gij hebt hen er deel aan gegeven. Het werk van de geest, de toepassing van het heil. Mensen krijgen er deel aan. En dat zegt Jezus en dat ziet hij gebeuren voordat hij gaat lijden en sterven. Het offer moet nog gebracht worden. De belofte is, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Maar zijn vader laat hem nu al zaad zien. Nu al draagt zijn offer vrucht en dan kan zijn offer ook niet meer mislukken. Nu al mag hij het zien en ondervinden. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. En broeders, deze dingen, deze oorzaken van de vreugde bij Christus waren ook oorzaak van vreugde bij Paulus. Precies dezelfde dingen. Ook over de voortgang van het evangelie en de afbraak van het rijk van de boze verheugde apostel zich. Hij doet dat zelfs, en dat lezen we in Filippenzen 1, als er predikers van het evangelie zijn die op een onzuivere manier het evangelie verkondigen. Niet ten aanzien van de inhoud, dan zijn ze zuiver. Maar ten aanzien van het motief. Ze bedoelen Paulus nog zwaarder lijden aan te doen en nog meer aan zijn verdrukking toe te brengen. Overigens brengen ze de boodschap zuiver, maar ze doen het uit een verkeerd motief. Ze doen het met de bedoeling Paulus pijn te doen. Dat is heel wat anders dan in Galaten wat we zo pas zagen, want daar brachten ze een verkeerde boodschap. Dan torent de apostel. Maar als ze de boodschap zuiver brengen, zij het dan dat ze Paulus daarbij tegelijk een hak willen zetten, dan zeg, laat maar gaan, laat maar doen, ik verheug me erover. Filippenzen 1, vers 18. Blijdschap als het werk des Heren voortgang heeft. Blijdschap als het woord verkondigd wordt. Blijdschap als Paulus zelf ook bij die arbeid ingeschakeld mag worden. Paulus heeft ook gekend die diepe verwondering en die grote blijdschap over de leer der verkiezing. Wat denkt u van dat machtige slot van het 11e hoofdstuk van de Romeinenbrief? Dan heeft Paulus gesproken over de verharding die over Israël gekomen is. Dan heeft hij gesproken over de geest van diepe slaap die God heeft uitgegoten over het zaad van Abraham. En dan leidt Paulus onder het feit dat de Joden Christus verwerpen. We zagen daar gisteren wat van, want dan komt ook zijn bewogenheid openbaar. Toch eindigt de apostel in diepe blijdschap en verwondering als hij zegt aan het slot van dat hoofdstuk en van die hoofdstukken waarin het over verkiezing en verwerping gaat. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennissen Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Paulus is verheugd als hij ziet dat Gods raad bestaat. En dat hij al zijn welbehagen doet. Zo weet Paulus dat met alles wat er dan inderdaad in zijn leven ook is aan tegenstand en aan verzet tegen het evangelie. En hij heeft er wat van ondervonden op zijn zendingsreis. En hij heeft er wat van ondervonden ook toen hij in de gevangenis zat. En hij heeft er wat van ondervonden toen hij hoorde de boodschappen van hen die de gemeenten in verwarring brachten en die vijanden van het kruis van Christus waren. Maar hij heeft zich verheugd, want Gods raad bestaat en de Heere heeft het dan wel voor wijzen en verstandigen verborgen. Maar hij gaat het toch openbaren aan de kindertjes. Broeder, spreek toch de verkiezing. Spreek toch de verkiezing Gods. Maar doe het zo dat de gemeente merkt dat u er blij mee bent dat er een verkiezing is. Blij mee bent. Want dat is voor u de garantie dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. God zegt tegen Paulus in een gezicht in de nacht in Korinthe: ik heb veel volk in deze stad, maar ze zitten op dat moment nog in de afgodstempel. En moet Paulus dan weggaan omdat er toch veel volk is? Nee, hij moet blijven en nu spreekt. Maar met die bemoediging mag hij spreken, er is volk. En ze komen er straks uit. En dan breken ze met de afgodstempel. Want dan leren ze vallen voor God en onder het woord van God. En om dat te bereiken schakelt God de prediking in. Leg de leer der verkiezing niet als een zwaar leerstuk in het midden van uw gemeente neer, waardoor de mensen verschrikt worden. Houd het ook niet weg van de mensen. En als u er eens wat van zegt, gebruik dan niet tegelijk verontschuldigingen om het te balanceren. Ze zeggen, ja, maar er is ook, en dan uitvoerig over het aanbod van genade spreken als de tekst over de verkiezing spreekt. Laat het de mensen voelen dat u in uw ziel God dankt. Vader, ik dank u, alzo is geweest het welbehagen voor u. En daar is er bij Paulus ook blijdschap en daar getuigen zijn brieven het meest van, denk ik. Als hij ziet het werk Gods, het werk van de geest in de ziel. Zo schrijft hij aan de Thessalonicenzen, zo schrijft hij aan Filemon, die zich verblijdt over wat hij ziet als getuigenis van het werk van Gods genade in het leven van Filemon, in het leven van de Thessalonicenzen, in het leven van de Korintiërs, in het leven van de Filippenzen. En waar de Heere zijn gemeente ook maar bouwt, de apostel heeft zich keer op keer verheugd, samen met Johannes, die er vreugde in heeft, zo zegt hij in zijn tweede brief, als zijn kinderen in de waarheid wandelen. Om uitsprekelijke vreugde, als mensen toegebracht worden, als mensen kennis der zaligheid ontvangen. En broeders, is dat ook uw vreugde? Is dat ook het doel van uw arbeid? Heel bewust. Heb u dat ook voor ogen als u in het preekwerk, op uw studeerkamer bezig bent met de overdenking van de teksten, als u naar de preekstoel gaat en erop staat? Niet om uzelf te brengen, niet om een woord, een boodschap te brengen, gepolijst of hoe dan ook, maar om zielen voor Christus te gewinnen en er vreugde aan te beleven, zoals de engelen Gods er vreugde aan beleven, als er een zondaar is die zich bekeert. Laat de vreugde over het werk Gods en over het woord Gods ook in de prediking maar gevoeld en gezien worden. Het lijkt allemaal tegengesteld aan elkaar, bewogenheid, toorn, vreugde, het zij zo. Zo ligt het nu eenmaal in de menselijke ziel en zo lag het ook in de ziel van de Heere Jezus Christus. God heeft ons zo geschapen met diverse emoties en diverse reacties op diverse houdingen van mensen en waarheden. Maar laat de gemeente het toch ook merken. Niet alleen dat u bewogen bent en dat u verontwaardigd kunt zijn, maar ook dat u voor uzelf iets kent van de vreugde over de dingen waar Christus zich over verheugt. Het kan geen kwaad als de gemeente dat merkt. En als de geest vaardig wordt. En wat doet de geest? Die zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus. Dat doet hij ook in de preekstoel. En als hij over een prediker van het woord komt, dan komt hij over de prediker van het woord. Opdat die prediker Christus zal verheerlijken. Die zal mij verheerlijken, ook in de preekstoel. Wel nu, als de geest vaardig wordt, dan kunnen uw aantekeningen ook wel eens blijven liggen. En als u ze toch wilt gebruiken, dan gebruikt u ze de volgende zondag maar. James Alexander zei, let it gush. Let it gush. Laat het stromen als de geest stromen geeft. Ja, maar dat is in strijd met homiletische regels. Die heeft de Heilige Geest niet gemaakt. Die zijn van ons. En daar staat de Heilige Geest soms boven. Dat is mysticisme. Wat zou dat? Arme gemeente. Die aan een predikant alleen maar kan merken wat homiletische regels zijn. Arme gemeente die het aan de predikant nooit eens kan merken. Dat die er heilig blij in is. In het werk des Heren. Amen. Laten we zingen 108, het eerste en tweede vers. 108, vers 1 en vers 2.